Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Toen de Nederlandse vaccinatiecampagne van start ging, werd daar met argusogen naar gekeken door de gereformeerde gemeenschap. Redacteur Marit Willemsen bezocht Neder-Betuwe, een gemeente in de Bijbelbelt met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Wat heeft de discussie over het coronavaccin daar teweeg gebracht? Ik was laatst in verpleeghuis Het Anker. Dat ligt in Kesteren in de gemeente Neder-Betuwe. En dat is in de Bijbelbelt, vlakbij Nijmegen. Het verpleeghuis zag in eerste instantie eigenlijk heel normaal uit. Als je binnenkomt zie je al dat het een bepaalde signatuur heeft. Links op de wand was heel groot in mozaïek een afbeelding van de barmhartige Samaritaan. Daar stond ook boven Lucas 10 vers 33, 34. En dat was dus een protestants christelijke signatuur, had dat verpleeghuis, dat kon je duidelijk zien. Dus toen vroeg ik aan de verpleeghuisdirecteur Dick van Bodegraven, wat betekent dat, Lucas 10, 33, 34? Ik ken dat niet. Toen zei hij, dat gaat over de barmhartige Samaritaan.
Het beeld is het beeld van een ezel waar een gewonde man op zit. En daar loopt iemand naast. En dat is de barmhartige Samaritaan. En wat de betekenis heeft dat we als mensen naar elkaar omkijken. En dat iedereen even waardevol is. Dat iedere bewoner evenveel de zorg krijgt die nodig is. Dat we niet de ene bewoner of medewerker belangrijker vinden dan de ander. Maar we willen voor iedereen er zijn en voor iedereen zorgen. En we houden rekening met elkaar en we respecteren elkaar.
En dat is eigenlijk ook wel tekenend voor hoe de vaccinatiestrategie in dat verpleeghuis is uitgerold. Men heeft respect voor het standpunt van de ander. Dus als je je niet wil laten vaccineren, dan is dat prima. Maar de verpleeghuisdirecteur benadrukte telkens wel ook de verantwoordelijkheid die je hebt voor elkaar.
En die vaccinatiestrategie, hè, en überhaupt vaccineren, dat was waarom jij naar Het Anker bent geweest.
Ja, ik was namelijk heel benieuwd hoe het stond met vaccineren, met de coronavaccinaties in die gemeente Neder-Betuwe. De Neder-Betuwe is een kleine gemeente, maar het is tevens een bijzondere gemeente, want die gemeente Neder-Betuwe die heeft normaal de laagste vaccinatiegraad van Nederland als het gaat om het inenten tegen kinderziektes als polio of mazelen of bof of rode hond. Die schommelt altijd rond de 50% en in 2020 was die 54,2%. Dat is echt heel erg laag, zelfs lager nog dan op Urk, waar die vaccinatiegraad bij kinderen 61% is. Dus ik was heel erg benieuwd, hoe zit dat dan met coronavaccinaties? En daar is eigenlijk iets heel opvallends aan de hand. Zo'n 60-74% van de mensen boven de 18 heeft daar al tenminste één coronavaccinatie gehad. En van de 65-plussers schommelt dat zelfs rond de 80%, 75-85%. En dat is eigenlijk heel gemiddeld voor de vaccinatiegraad wat betreft corona in Nederland.
Ja, dus eigenlijk zie je hier dat de bereidheid om tegen corona te vaccineren veel hoger is dan tegen kinderziektes.
Ja, absoluut. En ik vroeg me dus af, hoe kan dit?
Ja, dus Marit, Neder-Betuwe is een gereformeerde gemeenschap, hè? Hoe kijkt die gemeenschap normaal gesproken aan tegen vaccinaties?
Dat is heel verschillend. Gereformeerden en vaccinaties, dat ligt nogal gevoelig. En dat heeft te maken met godsvoorzienigheid. Goddelijke voorzienigheid betekent dat je vertrouwt op God. Dat God en niet het lot of het noodlot of toeval bepaalt wat er in jouw leven gebeurt. Maar daarbinnen kun je ook weer verschillend naar vaccinatie kijken. Er zijn mensen die zeggen, nou, de Bijbel zegt eigenlijk niks over vaccinatie. Dat kan ook helemaal niet. Dus je moet daar zelf een beslissing in maken. Er is een groep christenen die zegt, nee, God heeft ons de middelen gegeven om bepaalde ziektes te bestrijden. Vaccinatie is daar één van. Dat niet gebruiken is zelfs God verzoeken. Dat kan ook. En dan is er de derde groep, en dat is de groep waar je het meeste van hoort doorgaans. Dat is de groep die zegt, nee, vaccinatie, dat is voor God spelen. Dat is op de stoel van God gaan zitten. En dat is die groep, dat zijn de diehards, die veel in het nieuws komen en waar je veel over hoort. En zij zijn moordicus tegen vaccinatie. Ik ben ook langs geweest bij een huisarts, Harm van Blijderveen, op Heusden. Ook gemeente Neder-Betuwe. Die is zelf ook gereformeerd en daarom krijgt hij heel veel vragen van gereformeerden die in zijn praktijk komen. En hij zegt over die derde groep dat je in principe wel voorzorgsmaatregelen mag nemen. Dat doet die derde groep ook. Zij nemen ook vitaminepreparaten soms, of mensen nemen ook bloeddrukverlagende middelen, ik zeg maar wat. Maar in dit geval spuit je iets in je lichaam en tast je echt de integriteit van je lichaam aan, je immuunsysteem. En dat maakt dat zij zo tegen zijn.
Maar het gaat er echt om dat je je lichaam een soort van ziek maakt. Hè? Je immuunsysteem manipuleert. En daarmee te veel ingrijpt op Gods handen.
En Marit, jij zei al van vaccineren ligt heel gevoelig, hè, in de gereformeerde gemeenschap. Bij kinderziektes besluit gewoon een aanzienlijke groep om het niet te doen. Maar toen zaten we opeens midden in een pandemie en werd in heel Nederland breed ingezet op vaccineren. Hoe was dat bij een gemeente als Neder-Betuwe, waar jij geweest bent?
Nou ja, ik sprak dus met de verpleeghuisdirecteur, met de huisarts, met de gemeente. En ook met de Nederlandse Patiëntenvereniging, de NPV. Klinkt heel neutraal, maar dat is een christelijke vereniging die christenen informeert over medisch-ethische thema's zoals abortus of euthanasie, mm-hmm, of vaccinatie. En dat doen ze ook op een vrij neutrale manier, maar wel met de Bijbel daarnaast. En iedereen vertelde me dat het onderwerp echt enorm heeft geleefd. De NPV heeft ook opnieuw een brochure uitgebracht over vaccinatie. Die laatste dateerde van 2013. Mm-hmm. Omdat zij gewoon overspoeld werden met vragen. Moeten we vaccineren? Wat moeten we doen?
Zo'n folder, hè? Wat staat er dan bijvoorbeeld in?
Nou ja, ik heb hem hier liggen. Die folder die heet ook wel of niet vaccineren, voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. En mm-hmm, daar is dus ook een hoofdstuk, hoofdstuk 6, gaat bijvoorbeeld ook over Gods voorzienigheid. En legt die drie verschillende visies uit die ik al benoemde over vaccineren. Daar staat ook in hoe vaccinaties tot stand komen. Een argument voor christenen om nu niet van vaccinaties gebruik te maken is omdat er ooit gebruik gemaakt is van een fetale cellijn om die te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat er ooit levende cellen uit een geaborteerde foetus zijn gehaald om de vaccinatie te ontwikkelen. En dat gebeurde in de jaren 70. De NPV-directeur Diederik van Dijk die vertelde mij ook dat het gerucht wel leeft dat er nog steeds abortussen nodig zouden zijn voor de ontwikkeling van vaccins. Maar dat is dus niet zo.
Ja.
Dat proberen zij dus uit de wereld te helpen.
Ja, dus eigenlijk die folder, daar staat eigenlijk gewoon zuiver objectieve kennis in eigenlijk.
Daar staat objectieve kennis in, maar wel met de Bijbel ernaast. Dus Bijbelverzen, hoe moet ik dit interpreteren? Hier heb je bijvoorbeeld hoofdstuk 6. Hoe verhoudt vaccinatie zich tot Gods voorzienigheid? En dan is een optie, nou, het is een zaak van gewete. Vaccinatie is gewoon een persoonlijke zaak. Daar moet je zelf een beslissing over maken. En als voorbeeld, vaak wordt het voorbeeld van Ezra en Nehemia aangehaald om dit te verduidelijken. Ezra vertrok zonder militaire begeleiding naar Jeruzalem en vertrouwde op Gods bescherming. Nehemia ging in geloofsvertrouwen met militaire begeleiding.
En Nou ja, dat zo'n folder gedrukt wordt, dat zegt natuurlijk wel iets over hoezeer zoiets leeft. En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel begrijpelijk in deze rare tijden.
Ja, en ook de huisarts zei dat hij een paar maanden geleden wel 10 keer per dag van de 30 tot 40 patiënten die hij op een dag ziet, dus best veel, de vraag kreeg, dokter, wat moet ik doen? Vaccineren? Het is wel echt een onderwerp nu. Hoe denkt u erover?
Hoe moeten we als christen daar nou mee omgaan?
Ja.
Vindt God het goed als ik me laat vaccineren? Die vraag.
Wat antwoordde hij dan?
Dan kaatste hij de bal eigenlijk terug. Hij is gevaccineerd. Mm-hmm. Veel van zijn collega's ook. Daar maken zij ook geen geheim van. En dat doen ze ook om mensen toch een beetje te inspireren. Maar hij zei altijd, waar zit uw twijfel? Waarom twijfelt u?
Ja.
En dan hadden mensen dus verschillende antwoorden. Dat argument voor godsvoorzienigheid, dat kwam soms naar boven. Maar mensen hadden ook andere argumenten. Dingen die je soms al vaker hoort in de maatschappij. Mm-hmm. Nou ja, die fetale cellijnen, dat is er dus één. Maar is zo'n vaccin wel veilig? Hoe kan het dat zoiets zo snel ontwikkeld is?
Dat is de vraag die in heel Nederland een beetje speelt.
Ja, precies.
Bij zo snel ontwikkeld kan die wel veilig zijn. Hoe zit het met lange termijn effecten? Hoe moeten we daar tegenaan kijken?
En daarover zei de huisarts wel, je moet de discussie wel zuiver houden. Wat hij nu zag is dat mensen naast een religieus argument ook andere dingen gingen zoeken. Hij zei, als je echt tegen het gebruik van fetale cellijnen bent, dat is prima. Maar er zijn ook bepaalde kankermedicijnen die bijvoorbeeld zo zijn ontwikkeld. Als jij om religieuze redenen jezelf niet wil laten inenten, omdat je vertrouwt op Gods voorzienigheid, dan moet je dat zelf weten en dan is dat prima. Maar ga niet andere argumenten erbij halen.
Als je echt heel principieel bent, moet je alle medicijnen die door middel van die cellijn zijn ontwikkeld niet meer gebruiken. Niemand die daar onderzoek naar doet. Waarom ga je hier dan wel onderzoek naar doen? Dat is omdat je argumenten tegen aan het zoeken bent. Mm.
Lukt het hem ook om geloofsgenoten te overtuigen?
Ik weet niet zozeer of hij bezig was met het overtuigen van anderen. Ik denk niet dat dat zijn taak is als dokter. Hij ging wel veel het gesprek aan. Ook bijvoorbeeld met zijn eigen ouders. Hij is als kind niet ingeënt, niet gevaccineerd. Zijn ouders zijn hun hele leven tegen vaccinatie geweest. Mm. En toen de coronacrisis uitbrak, vroegen ze hem, hoe kijk jij hier tegenaan als dokter?
Ik heb van dichtbij gezien dat het best wel een worsteling is voor ze. Van ja, maar we hebben altijd dit gevonden. Moeten we nu iets anders gaan vinden? En doen we dat dan omdat wij dat graag willen? Of is het meer een echte heroverweging van je besluit en ben je ervan overtuigd dat het ook Gods wil is dat je je laat vaccineren?
En uiteindelijk hebben zij hun standpunt herzien en zijn zij nu gevaccineerd.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat dus ouders die hun kind niet laten vaccineren, nu dus wel besloten hebben om zich tegen corona te laten vaccineren. En het zijn natuurlijk niet alleen zijn ouders, want het is een grotere groep, dat zei je net al. Valt daar iets over te zeggen in zijn algemeenheid hoe het kan dat die vaccinatiebereidheid zo gestegen is?
Ja, heel kort door de bocht. Waar mensen normaal tegen vaccinaties zijn omdat het gaat over mogelijk lijden, gaat het nu over lijden dat we om ons heen zien. Hm. De pandemie is hier, de pandemie is nu. In de gemeente, nee, dat weten we, zijn bijvoorbeeld zo'n 25 mensen gestorven aan corona. En het is een kleine gemeente, dus dat zijn er best wel veel. Mensen kijken om zich heen en zien anderen sterven. Dus dat doet wat met die mensen.
Ja, dus waar kinderziektes vaak op, nou ja, toch een beetje abstract zijn, hè? Want die zien we natuurlijk niet meer zoveel. Daar is corona gewoon, ja, in your face, zeg maar.
Ja, absoluut. Wat ook wel belangrijk is om te beseffen, dat er al best wel een tijdje een stijgende lijn in zit. Als het gaat om vaccinatie gaat in gereformeerde gemeenten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Neder-Betuwe, ja, die vaccinatiegraad is echt best wel laag als het gaat om het inenten van kinderen. 54% in 2020. Maar in 2019 was die nog maar 49%. Dus daar is wel wat gebeurd.
En hoe kan dat dan?
Nou ja, je ziet gewoon dat de jongere generatie er wat anders in staat dan de oudere generatie. Dat gesprek wordt gewoon wat meer gevoerd. En het is niet meer de dominee zegt, maar ook niet de dokter zegt. Mensen zijn gewoon wat zelf wat meer gaan nadenken. En die huisarts zei mij ook dat het hem echt opviel dat de discussie op een hele open manier wordt gevoerd nu. En ook veel meer dan voorheen.
Je kunt niet op een verjaardag komen, je kunt elkaar niet spreken of het gaat over coronavaccinatie.
Omdat de noodzaak nu dus zo hoog is bij die coronapandemie, zien we dat mensen vaker dan eerst opnieuw hun normen en waarden onder de loep gaan nemen. Een deel van wat iedereen doet, zegt de huisarts ook, is gebaseerd op traditie. En normaal hoef je daar niet zo aan te zitten.
Als er geen pandemie is, is de noodzaak van een herevalueren van je beslissing niet zo heel groot.
Ja.
In deze coronapandemie kwam de vraag wel heel erg dichtbij. En je ziet dat er heel breed een discussie is ontstaan. Die discussie is gevoerd, denk ik, heel open en eerlijk. En waarin sommige mensen wel tot een heroverweging van hun besluit zijn gekomen. Misschien heeft God wel middelen gegeven zodat wij ze mogen gebruiken.
En hoe zit dat dan met de vaccinatiebereidheid, of de vaccinatiegraad eigenlijk, in het verpleeghuis waar jij bent geweest? Want je kunt je voorstellen dat ouderen wat strenger in de leer zijn. Maar je hebt ook verteld dat de vaccinatiegraad bij bijvoorbeeld 80-plussers best hoog is. Wat ben je te weten gekomen?
Ja, die verpleeghuisdirecteur kon mij niet vertellen hoeveel zorgmedewerkers er zijn ingeënt. Dat mag hij niet vragen.
Mm-hmm.
Maar van bewoners kon hij wel een beetje een schatting maken. En hij dacht dat hij de 50% niet eens gehaald heeft.
Ja, dat is dus eigenlijk hartstikke laag.
Ja, zeker.
Ja. Ja. En wat betekent dat voor een verpleeghuis? Dat ongeveer de helft van de mensen niet gevaccineerd is tegen corona.
Ja, dat is dus best lastig. Iedereen die daar werkt, hè, die is gereformeerd. En alle vrijwilligers ook. Dus naast dat de bewoners niet gevaccineerd zijn, kun je dat ook niet zeggen van alle zorgmedewerkers. Ook al mag hij dat dus niet vragen. En wat dat voor hem betekent, is dat hij nu nog steeds werkt met beschermende middelen. Dat is in Nederland in principe niet verplicht meer in verpleeghuizen. Hij zei me dat hij verpleeghuizen kende waar die middelen eigenlijk al compleet zijn afgeschaald. Maar daar moet iedereen in de buurt van de bewoner steeds een mondkapje op, handschoenen aan.
Ja, met dat soort maatregelen zullen wij langer doorgaan dan gemiddeld in de maatschappij. En hoe lang dat gaat duren, weet ik niet.
De RIVM baseert maatregelen wat betreft het afschalen op verpleeghuizen die een vaccinatiegraad hebben van 80%, nou ja, dat heeft hij niet. Dus hij moet naar eigen inzicht een beetje kijken in overleg met de GGD en met de verpleeghuisarts wat hij doet.
We houden rekening met elkaar. Van de ene kant gaat het om de vrijheid van de gevaccineerden. Aan de andere kant gaat het om de beperking van de niet gevaccineerden. En hoe ga je daar op een goede manier ook in de maatschappij met elkaar mee om? Nou, dat thema is een belangrijk thema hier in huis, waarin we vooral veel met elkaar over praten. En dat is ook toch wel de lijn die wij hier met elkaar hebben. Dat we zeggen, ja, we zijn er voor elkaar. We doen het met elkaar. We zijn solidair naar elkaar toe. En we respecteren zowel degenen die gevaccineerd zijn als degenen die niet gevaccineerd zijn.
Maar verder zegt hij, ja, dit is onze religieuze signatuur. Dit is ook onze kracht. En daar zitten consequenties aan vast.
Dat coronajaar, dat heeft natuurlijk een hoop losgemaakt in deze gemeenschap. In de gereformeerde gemeenschap. Maar het is niet zo dat iedereen in stand te peden van mening is veranderd over vaccineren.
Nee, zo moet je het denk ik niet zien. Maar wat er wel is gebeurd, en dat is ergens ook wel weer het mooie aan deze crisis, in zoverre de voordelen aan zitten, is dat nu die pandemie in alle hevigheid aanwezig is om ons heen, zijn mensen opnieuw gaan nadenken, waarom denk ik dit eigenlijk? En de directeur van die patiëntenvereniging, die zei ook, dat is eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Soms is het wel mooi om eens in de zoveel tijd je eigen standpunt onder de loep te nemen. Maar dan wel, zei hij, met de Bijbel als betrouwbaar kompas.
Dankjewel, Marit.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijke van Koolwijk, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.